Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 299 van de invasie, met nieuwe droneaanvallen, hè, Arjan?
Ja, er is dus weer een nieuwe droneaanval. We moeten even weer in herinnering roepen dat dus 16 december, drie dagen geleden, zijn er dus 76 drones afgevuurd, waarvan 60 neergehaald. Hè? En nu is er gisteravond laat en vanmorgen vroeg zijn er 35 afgeschoten en 20 neergehaald. Dat is dus minder percentagegewijs. Dat zijn dus Iraanse drones. En dat die aanval vindt dus in de nacht plaats. Dan wordt het moeilijker voor de Oekraïners om dat uit de lucht te schieten. En Zelensky verbindt daar dus aan dat hij nu zeker weet dat de volgende batch van die Iraanse drones, die Shahed 136... daar zijn er dus 250 van gearriveerd.
Ja.
Mm-hmm. En dit gaat dus nog wel even door, jongens.
Ja, nou kijk, die generaals van Oekraïne die houden rekening met een ratio van 0,76. Dus dat betekent dat van elke 100 raketten die Rusland afvuurt, er 76 worden opgepakt of uit de lucht worden geschoten en 24 komen er door. En dat klopt ook wel ongeveer, hoor, met wat we iedere keer zien.
Ja, en wat betekent dat dan? Betekent dat Rusland langzamerhand toch daar het stroomnetwerk kan platleggen, of dat het uiteindelijk meevalt?
Ik denk dat het uiteindelijk meevalt. Dat wil ze niet zeggen dat de schade natuurlijk gigantisch is. Maar je ziet dus ook dat je in zo'n land dat groter is dan Frankrijk wel ontzettend veel raketten moet afschieten om dat hele land de stroomvoorziening te ontzeggen.
Zeker als driekwart uit de lucht wordt geschoten.
Exact, en dat zie je dus ook iedere keer uit die berichten, dat de stroomvoorziening toch tamelijk snel weer op gang komt. Dus ik bedoel, het is heel erg. Het is inderdaad, het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Maar ja, het is oorlog, jongens. Daar moeten we wel even rekening mee houden. En dan valt het volgens mij relatief gezien nog mee.
Ja. Er was een hele bericht van Nieuwsuur gisteravond, of was het nou eergisteravond, waar ze dus lieten zien hoe dat dan gaat, hoe ze dat herstellen.
Ja.
En dan zag je dus jongens met echt enorme helden zijn, dat en die gaan met gevaar voor eigen leven in het Gersongebied, zitten ze gewoon dat draad weer aan elkaar te knippen. En hij zei van ja, als dat niet goed gaat, dan doen we gewoon even een noodverbandje.
Ja.
En dat bracht mij weer op de gedachte van ja, dan moet je moet eigenlijk ook gewoon de bommen dus gooien op de elektriciteitscentrales, toch?
Ja, ze doen nu vooral de verdeelstations, heb ik een keer begrepen.
Ja, ik ook, ja. Nou ja, op de centrales, ik weet dus gewoon niet, en dat weet ik oprecht niet, of die drones krachtig genoeg zijn om dat te doen. Dus je kunt veel beter een kleinschalig doelwit vernietigen. Maar een hele centrale, dat zou natuurlijk in principe zouden wel kunnen, maar ik vraag me af of je dat met die drones kunt doen.
We moeten bijna een keer een elektricien uitnodigen in de uitzending.
Ja. Ja.
Dan moet je nog de cruise missiles die je hebt. Maar hebben ze ook wel gedaan, hè? Dat hebben ze ook wel gedaan.
Nou ja, of een bomexpert. Dat kan natuurlijk ook nog. Die precies weet wat voor explosieve kracht je nodig hebt om een hele centrale in de as te leggen.
Goed. Bij Bakhmut op de grond, hè, daar was een dorpje dat heet Sabakhmuta. Als ik het goed uit... Sabakhmutka. Dat was veroverd door de Wagnergroep, maar het is nu terugveroverd door de 46e Oekraïnse luchtmobiele brigade. Het gaat dus over kleine verschuivingen. Dan, wordt daar vreselijk gevochten. En wat ze eraan kunnen verbinden aan dit blokje is dat het instituut voor studie voor, dat zijn Amerikanen. Er gaan dus heel slecht getrainde gedetineerden, Russische gevangenen,
ja.
Die gaan dus daar naartoe naar Bakhmut en dan krijgen ze dus een gsm mee en dan moeten ze zich aan de route houden. Als ze dat niet doen, dan worden ze gewoon geëxecuteerd.
Ja.
Ik vind het wel vreemd, hoor. Ik vind het een raar verhaal, gsm. Als je een gsm aanzet, dan ben je onmiddellijk een doelwit. Ja, we weten ook dat dit een van de redenen is waarom Zoveel generaals bijvoorbeeld zijn omgekomen in het begin van de Russische zijde. Die stonden of bij zendmasten of die zetten hun gsm aan of weet ik veel wat die allemaal deden. Maar die konden heel makkelijk gelokaliseerd worden. Zelfs door TikTok zijn ze gelokaliseerd.
Ja.
Daar kwam je vrij snel achter. Ja, dan krijg je gewoon een bom op je kop als je dat doet. Dus ik snap dit hele verhaal niet helemaal, moet ik eerlijk zeggen, hoe dat precies in elkaar zit.
Ik ook niet. Poetin is vandaag in Wit-Rusland, zoals we al hadden aangekondigd. Hè?
Ja.
Nou, allemaal speculatie natuurlijk wat het dan allemaal betekent. Er zitten 15.000 Russische soldaten in Wit-Rusland. Dat is natuurlijk gewoon veel te weinig om Kiev daarmee aan te vallen. Dat lukte met 150.000 al niet. Het Wit-Russische leger stelt niet zo vreselijk veel voor. Dus veel mensen denken dat deze moves worden gewoon gedaan om Oekraïnse troepen te verleiden om het zuiden te verlaten. Hè? En dan kunnen ze in het zuiden, in het oosten, vorderingen maken. O'Brien, weet je wel, de beroemde historicus, die zegt, Oekraïne speelt het punt heel erg op steeds, omdat ze gewoon meer westerse wapenleveranties willen krijgen.
Ja, dat zal ongetwijfeld er ook achter zitten. Als je kijkt wat Sirski nu heeft gezegd, dat is de commandant van de landstrijdkracht in Oekraïne, die zegt, ik heb 300 tanks nodig, 600 tot 700 gepantserde infanterievoertuigen, ik heb 500 houwitsers nodig.
Ja. Ja,
dat zijn enorme wensenlijstjes. Nou, dat is ongeveer meer dan alle Europese landen bij elkaar zo ongeveer in de voorraden hebben staan. Ja, ik denk dat het erachter zit, maar als ik ook toch gewoon goed kijken wat er aan de hand is. En het is ook een beetje in lijn met onze eigen analyses. Dan moet je constateren dat er dus inderdaad een aantal maanden geleden besloten is om 300.000 mannen extra te mobiliseren. Daarvan weten we, zijn er tussen de 100.000 en 150.000. Die zijn direct, zonder dat er sprake is van een behoorlijke training, ingezet aan het front. Ik heb het gevoel dat dat gedaan wordt. Het wordt ook bij Bakhmut gedaan. Om eigenlijk de winter door te komen. Om, zo, om ervoor te zorgen dat de Oekraïners in ieder geval niet te ver kunnen doorpakken. Die andere 150.000, misschien wel 200.000, hangt er maar net vanaf. We weten niet precies om welke aantallen het gaan. Die worden nu wel goed getraind. Hè. Die worden gedurende 3 maanden getraind. Als ik de Russen zou zijn, dan zou ik een groot deel van die troepen inzetten. In ieder geval rond de Donbass, om ervoor te zorgen dat ik dat gebied onder controle kan krijgen. En het is niet vreemd, als je kijkt hoe de doelstellingen van Rusland nog steeds worden geformuleerd door Peskov, de regeringswoordvoerder, maar ook door Medvedev, dus de vicevoorzitter van de Veiligheidsraad, maar ook door Poetin. Die zijn nog steeds maximalistisch, er is nog steeds denazificatie. Van Oekraïne, dus het regime moet weg. Dat betekent gewoon een aanval op Kiev en demilitarisering, namelijk het totaal onschadelijk maken van het Oekraïnse leger. Dan zou het logisch zijn dat je een afspraak maakt met Belarus, dat een deel van die 150.000 militairen daar wordt gelegerd. Mm-hmm. En dat je van Belarus al dan niet in samenwerking met Lukashenko een aanval op Kiev gaat uitvoeren. Ja. Dat is het scenario, denk ik, dat wel redelijk waarschijnlijk begint te worden.
Ja. Het is ook niet niks, hè, dat Poetin daar nu heen gaat. Dat is al jaren geleden dat hij daar zelf was. Hij heeft ook zijn minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie meegenomen. Dus hij wil wel wat voor elkaar krijgen, denk ik.
Ja, en dat zou me niet verbazen als dat dit is. Hè. Je hebt alleen al natuurlijk toestemming nodig van Lukashenko om je strijdkrachten daar te kunnen legen. Daar heb je ook steun voor nodig van Belarus. En tegelijkertijd zie je dat Lukashenko niet helemaal in het Russisch kamp wil worden gezogen. Er wordt iedere keer wel gezegd, ja, hij heeft een unie met Rusland, hè, dat land. Ja, zeker, dat is allemaal waar, maar het is geen liefdesverhouding, hoor. Dat moet wel worden gezegd. En Lukashenko is ontzettend bang dat hij inderdaad onderdeel wordt van Rusland. En dat hij dus helemaal geen fluit meer te vertellen heeft in zijn eigen land.
Ja.
En dat, ik denk dat dat een terechte vrees is. En vandaar dat hij continu loopt te roepen, ja, nee, ik heb mijn troepen nodig om mij te kunnen verdedigen tegen de NAVO, want die staan aan de grens. En dat is ook zo in Polen. Maar goed, die NAVO-troepen, die willen Belarus niet binnenvallen. Maar het is natuurlijk een goed argument naar Poetin toe om te zeggen van, ja, maar hoor eens even, ik moet de NAVO op afstand houden. En ik kan dus niet meedoen met mijn troepen in Oekraïne. Ik denk dat mijn inschatting is dat het zo loopt op dit ogenblik. Ja. Ja. Maar ik kan het mis hebben.
Hij kan natuurlijk de Russen wel faciliteren, want dat is ook gebeurd bij de invasie in februari.
Exact. Dat is precies waarschijnlijk ook wat er op dit ogenblik aan de hand is achter de schermen in Belarus.
Het probleem is eigenlijk dat Lukashenko helemaal niks meer te vertellen heeft überhaupt. Hè? Want hij is gewoon afhankelijk voor zijn eigen veiligheid van Poetin. Omdat hij gewoon die verkiezingen eigenlijk heeft verloren en nu heeft gestolen. Hij zit met een hele unruly bevolking, hè?
Ja, dat is absoluut waar, maar hij heeft zeer onlangs nog gezegd dat alleen hij en alleen de Belarussen over over de soevereiniteit van hun eigen land te gaan. Tja. En dus hij probeert wat dat betreft Poetin op afstand te houden. Ja. En jongens, sinds 2014 is die relatie tussen Lukashenko en Poetin helemaal niet goed hoor. En dat wordt vaak gedacht dat het gewoon een marionet is van van Poetin, maar dat is gewoon niet zo. Want 2014, daar is Lukashenko ook redelijk van geschrokken, annexatie van de Krim. En hij heeft gedacht, ik ben de volgende. En ik denk dat hij daar ook gelijk in heeft.
Ja, ja. Alleen is zijn positie dus echt verzwakt door zijn eigen daden na die
Zeker.
Nou ja, we gaan het mogelijk later vandaag horen. Op dit moment is er nog geen uitkomst van dat gesprek. Overigens, terzijde heeft de Russische staatstelevisie ook gezegd dat Poetin deze week bij een bijeenkomst van het ministerie van Defensie met een belangrijke mededeling zal komen.
Ik ben heel benieuwd wat het is. Het zou me niet verbazen als het te maken heeft met wat ik net heb geanalyseerd. Voor wat het waard is. Hè? Dat moet wel even gezegd worden.
En Poetin zou ook een militaire commandopost in Oekraïne bezoeken. Een undisclosed location.
Huh? Nou ja, precies. Dat past helemaal in het verhaal wat ik net heb gehouden.
Ja.
Maar kan misschien ook dat het een beetje PR is. Want hij heeft zich natuurlijk na de verloren strijd in Gerson, heeft hij geloof ik alleen nog maar kalkoenenboerderijen bezocht en zich heel erg op afstand gehouden van alle mislukkingen. Dat hij misschien een beetje weer probeert zich te laten zien.
Ja, kijk, je ziet ook dat er nu op dit ogenblik een nieuw PR-offensief gaande is. Poetin die heeft verteld dat hij op 17 december de hele dag in het Joint Headquarters heeft gezeten van de Russische strijdkrachten. Daar is hij dan bijgepraat over de voortgang. Hij heeft allerlei mooie discussies daar gehouden. Is natuurlijk ervan overtuigd geraakt dat ze nog steeds op koers zitten. En tegelijkertijd zijn ze niet op koers. En dat blijkt ook uit het feit dat de retoriek uit het Kremlin steeds harder wordt. En dat blijkt ook uit het feit dat Poetin heeft verordoneerd dat staatsbedrijven, maar ook lokale bestuurders eigenlijk een positief verhaal moeten uitzenden. Nou, dat is ontzettend fijn hoor, met de kerstdagen in het vooruitzicht. Maar ja, moet je dat nou horen van iemand die tot aan zijn knieën in het bloed staat?
Ja, vreselijk. Nou, op Gerson vallen nog steeds bommen elke dag. Dat hebben we ook al vaak moeten opmerken. Hè? Het is niet zo prettig om daar te verkeren, hoewel het bevrijd is. Engeland is dus, Sunak is in Riga en ontmoet daar de Nederlanders en de Noordische Staten en de Baltische Staten. Hij kan dus niet daar Rutte ontmoeten, want die staat nu zijn excuses aan te bieden voor het slavernijverleden in Den Haag. Hè. Maar misschien dat Wopke daar is, ik weet het niet. En de Britten zijn bereid om 250 tot 304 miljoen dollar uit te trekken voor artillerie-munitie in 2023.
Ja, dat moet dan volgens mij nog worden gemaakt, toch? Of niet, Arjan?
Ik geloof het wel, ja.
Want het congres, die heeft dus ook geld uitgetrokken. Er komen 864, 155 mm-granaten naar Oekraïne toe. En 106.000 raketten voor de HIMARS. En daar kunnen ze 5 maanden mee voort. Dus wat je dus nu ziet is dat de Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen dat zo begin 23 moet Rusland redelijk door zijn munitie heen zijn. Dus niet alle munities, maar bepaalde soorten munities. Dat geldt ook voor Oekraïne, maar dat wordt nu bijgeplust. En dan is natuurlijk de grote vraag van hoe gaat die slijtageslag dan verder. Dan is mijn inschatting dat als het gaat om geavanceerde munitie, de Oekraïners er iets beter voor staan ze die toezegging hebben gekregen van het congres. Ja. Maar de Oekraïners hebben vervolgens weer minder zware wapensystemen dan de Russen. Dus de grote vraag is hoe dat gaat uitpakken. Dat is tenminste de inschatting die ik nu maak.
Ja, ja. Nou, misschien wil jij nog wat zeggen over China, Hugo?
Oh ja, god, oh, ik zat te kijken naar beelden online van, ja, die echt lijken op de eerste coronagolf in Europa. Hè? Bomvolle ziekenhuizen, mensen aan de beademing in stoelen, lichamen op de gang, volle mortuaria, crematoria die het niet aankunnen. Hè, na het schrappen van het zero-covid-beleid, wat was het, 2 weken geleden. Virologen die noemen wel getallen van 1 tot 2 miljoen doden die in de komende weken zouden kunnen vallen. Ondanks dus dat de restricties nu zijn opgeheven, zie je beelden uit Beijing bijvoorbeeld van een uitgestorven stad, omdat niemand meer de deur uit durft, niemand meer naar zijn werk durft. Het is echt een idiote situatie na zo lange lockdowns in dat land.
Maar wat een verzwakking hè, van China.
Als je,
ja, ons programma gaat over de nieuwe wereldorde. En ja, hoe kan zo'n land nou ook nog een goede basis vormen voor samenwerking met Rusland op deze manier?
Zeker. En je moet ook bedenken, 1,4 miljard Chinezen. 40% van de ouderen hebben zich maar laten injecteren. En dat Chinese vaccin is helemaal niet zo goed. Het is ook heel pijnlijk voor China dat ze nog steeds geen mRNA-vaccin hebben. Verder is het zo dat de Omicron is natuurlijk helemaal niet zo ernstig. Maar ja, wel als er zoveel mensen die ziekte krijgen en je hebt ook geen IC-bedden, ja, tel het allemaal met elkaar op. Hè? Ja, dan heb je miljoenen doden.
Ik vraag me ook af wat het voor de economie zal betekenen als niemand meer de deur uit durft nu in dat hele land zo'n golf te wachten staat.
Ja, ik heb geen idee. Maar wat dat gaat dat ook voor mondiale effecten hebben. Als hierdoor weer de bevoorradingsketens worden ontregeld van China en de rest van de wereld, hebben we wel een probleem hoor.
Maar wacht even, de meeste mensen die dus door Omicron geïnfecteerd worden, hè, die zijn 2 weken ziek en daarna lopen ze weer, toch?
Ja.
En dat met andere woorden, ze hebben nu dus een hele moeilijke transitiefase, maar hier zouden ze doorheen kunnen gaan. Alleen het trieste is dat omdat ze geen IC-bedden hebben en geen vaccins hebben, sterven er gewoon miljoenen mensen. En dan komt dus de vraag van, betekent dat voor de stabiliteit van het regime? Want ja, Xi was natuurlijk wel echt de man die dit bedacht heeft, hè? Zero COVID policy.
Ja. Nou ja, het toont aan dat zijn beleid de juiste was.
Van het beleid is ook zijn beleid.
Ja, goed, als hij dat dus onder druk doet, dan degenen die het hebben afgedwongen, hebben het dan moeilijk om te rechtvaardigen voor wat ze gedaan hebben. Dus een dictator kan er altijd een draai aan geven.
Ja. We moeten misschien nog even een paar woorden wijden aan dat merkwaardig artikel in het Internationale Spectator. Geschreven door mevrouw Gero, dat is een professor in Straatsburg, nee, ik geloof ergens in Duitsland. En meneer Rietz, die heeft aan Russische universiteiten gewerkt. Nou ja, het artikel is dus heel merkwaardig. Het zegt, we hadden helemaal niet Oekraïne moeten steunen begin van de oorlog.
Oh.
Maar we hadden gewoon met de VN en de OVSE op mediatie, op onderhandelingen moeten aansturen.
Oh, uh-huh.
Ja, terwijl dus Rusland, ja, die heeft de OVSE zelf opgeblazen. En Rusland vetoot de VN.
Wat zijn dat toch voor mensen, Arjan? Jij kent ze beter dan ik. Want ik bedoel, hoe kom je hier nou toch bij, terwijl je het volstrekt terecht zegt van die OVSE, die hebben de Russen zelf opgeblazen. Die functioneert totaal niet meer. Wat wil je dan? En de VN die doet dat ook niet, want daar zit Rusland in als permanent lid in de Veiligheidsraad. Dus die vetoet alles. Ik bedoel, wat is dit voor totale kul? Wat is dat toch?
Het zijn mensen die dus een grote hekel hebben aan oorlog. Dat hebben wij trouwens ook.
Ja,
maar die dan dus denken dat je dus door onderhandelingen een oorlog zou kunnen stoppen. Terwijl dus de andere partij helemaal niet wil onderhandelen. Dat snapt ze niet. Er zit absoluut ook anti-Amerikanisme hierin. Want in het stuk staat ook van, ja, we hadden zo graag één wereld willen hebben. Één Europa, inclusief Rusland. En nu krijgen we verdorie een Amerikaans Eurasie, hoor je het? Dat is echt, echt anti-Amerikanisme. Is dat
maar het is ook sterk. Dit is ook gewoon Russische propaganda, hoor.
Absoluut, absoluut. Ja. Dit zijn nuttige idioten eigenlijk. Hè?
Dit zijn nuttige, ja, dat is een fantastische samenvatting. Dit zijn inderdaad nuttige idioten of fellow travelers, zoals we die types tijdens de Koude Oorlog noemden.
Ja. Kero heeft een boek geschreven over Europa 10 jaar geleden.
Oh ja, dat was zij.
Ja, een federaliste is het.
Ja.
Het is wel, ik vind het wel heel pijnlijk hoor, voor de universiteit waar ze werkt, dat die mevrouw dit soort stukjes schrijft.
Ja.
En, maar goed, ze moet het maar zelf weten. Op Twitter is iedereen kwaad dat de spectator dat geplaatst heeft.
Dat stuk. Nou nee, dat vind ik wel goed. Nee, ik vind het wel goed dat je dit soort stukken ook plaatst. Het zijn toch, in Duitsland worden ze gezien als toch een stroming, een intellectuele stroming die ertoe doet. En in Duitsland denk ik sterker is dan in Nederland, maar in Nederland komen ze ook tegen. Nee, ik vind dat wel goed dat je dat doet. Dat ik me volgens kapot zit erger als ik het lees, dat doet dan niet zo'n zaken.
Ja. Kijk, op zichzelf genomen dat je dus wil onderhandelen met Rusland, maar dat is iets heel anders dan wat hier staat. Hè? Hier wat staat is van, we moeten gewoon helemaal geen wapens steunen aan de Oekraïne, we gaan lekker onderhandelen. Ja, en dan ga je dus geheel voorbij in het feit dat Poetin wil helemaal niet onderhandelen, die wil gewoon knokken.
Nou ja, goed, we mogen niet vergeten dat Zelensky ook een decreet heeft ondertekend waarin verboden wordt om te onderhandelen met Rusland. Dus wat dat betreft doen ze het allebei. Nee, maar ik denk dat veel meer wat je eerder hebt gezegd, dat het grote probleem van dit stuk is. Namelijk dat we uitgaan of we lopen op een door Amerika gedomineerd Eurasië en al dat soort dingen. De enorme Amerikaanse stroming die daarin zitten en de pro-Putin argumenten die erin voortkomen, waardoor eigenlijk gewoon er geen sprake meer is van een objectieve analyse van wat er nou eigenlijk aan de hand is en hoe hieruit komt.
Ja. Hey, ik noem tot slot nog even morgenavond natuurlijk. Hè? De Boekestein en de Wijk Geopolitieke Eindejaarsshow, live vanuit het Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En dit is de laatste kans. Alle zalen zijn uitverkocht, maar er is daar een livestream morgenavond, dus dinsdagavond van 8 tot 10 ongeveer. Tickets via boekesteinendewijklive.nl.
En die livestream kan je dus ook bekijken op het moment dat het jou uitkomt. Hè? Die kan je ook over 2 weken bekijken.
Nou, nog over 2 jaar.
Dus die kaart
en dan moet je vooral heel hard gaan twitteren van die lui hadden nergens gelijk in.
Maar wel zin in. We hebben het vorige week 3 keer gedaan en het was ontzettend leuk. Hè?
Het was ontzettend leuk, ja. Echt ontzettend leuk om te doen. Een beetje eng, geven wij onmiddellijk toe, maar wel heel leuk om te doen.
En niet eens zo heel deprimerend als ik had verwacht, terwijl we toch het jaar 2022 evalueren.
Nee, absoluut niet. Maar wij zijn natuurlijk toch uiteindelijk ontzettend vrolijke mensen.
Jongens, ik zie jullie morgen.
Ja. Tot morgen.
Tot morgen.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.